Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dat aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkenraad zal vergaderen, zo de Heere wil. Aanstaande dinsdagavond. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 89, het 15e en het 19e vers. Psalm 89, de versen 15 en 19. Ik heb eens gezworen, bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En het 19e vers, gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. 15 en 19 van Psalm 89. We luisteren nu naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 19. En daarvan het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19 vers 4. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in Paulus' brief aan de gemeente van Colosse, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 20, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Colossenzen 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, Aan de heiligen en gelovige broederen in Christus die te Kolosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het evangelie der waarheid, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, die hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Tot zover dit gedeelte van het woord van God dat we samen lezen willen. We willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij een van de versen uit deze schriftlezing, namelijk Kolossenzen 1, het 18e vers, waar het gaat over Christus als het hoofd der gemeente. Kolossenzen 1, vers 18, daar lezen we het woord van God en de tekst. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En we lezen daarbij ook onze belijdenis, de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 19 en daarvan willen we bijzonder stilstaan bij de vragen en antwoorden 50 en 51. Zondag 19, vragen en antwoorden 50 en 51. Waarom wordt daarbij gezet zittend ter rechterhand Gods? Het antwoord luidt: terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. En vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover dit deel van onze Heidelberger Catechismus willen we nu eerst samen Gods zegen vragen over deze dienst. Almachtige en eeuwige Heere, Gij die in Christus Jezus een genadig en barmhartig God zijt, wij komen tot U aan de morgen van deze dag, nu deze nieuwe zondag weer is aangebroken, om Uw naam dank te zeggen dat U ons hier samenbracht. Want het is Uw goedheid, Heere, dat wij hier mogen zijn. U spaarde ons deze week die voorbij ging. U gaf ons zoveel gezondheid en kracht dat wij hier zijn mogen. En nu mogen we samen zijn rondom uw woord. Het woord, de grote gave van uw gunst, die u aan ons mensenkinderen schenken wilt. Heere, wat zijn de tekenen van uw zorg, vele en groot. Geef dat we ze ook op de rechte waarde mogen schatten. En dat we klein mogen worden onder de zegeningen. Klein mogen zijn onder de weldaden die we ontvangen mogen nu we deze morgen in uw huis zijn. We bidden u, Heere, geef dat we niet alleen klein mogen worden onder de weldaden, maar wil u ook wanneer uw woord geopend wordt en wij vanuit uw woord onderwijs ontvangen mogen, wil u uw woord zegenen. Wil u het zo zegenen dat uw woord zijn kracht mag doen, dat zondaren bekeerd mogen worden tot u de levende God. En dat mensen die u kennen mogen, verder geleid mogen worden op de weg van het leven. En dan weet u volmaakt, Heere, wat wij nodig hebben. Wanneer het zo is dat wij nog zonder u voortleven, misschien wel zorgeloos, wil u uw woord zo zegenen, dat wij tot in de diepte van ons hart gaan beseffen dat wij zo arm zijn. En dat ons leven zo leeg is zonder u. Leer ons zien hoe groot onze nood is en onze schuld is. En wil Gij geven dat wij tot U gaan vluchten. We smeken van U, wanneer er mensen onder ons zijn die met geestelijke vragen bezet zijn. Wil U hen gedenken, Heere. En zou U in de geestelijke vragen antwoord willen geven. Zou U willen geven dat zij gaan zien dat hun vragen vele zijn en hun onmogelijkheden groot. En dat er van onze kant af niets te vinden is wat een oplossing kan bieden. Maar wil u vanuit de hoge hemel door uw woord en geest de weg wijzen. Wil u geven, Heere, dat uw woord een kracht van u tot zaligheid mag zijn. En dat knopen en zielenraadsels ontbonden mogen worden. En dat uw gunst en uw genade ook daarin mag blijken. Wees u met allen die de weg van de genade hebben leren bewandelen, die daardoor uw krachtige hand opgeplaatst zijn, die u kennen en u vrezen mogen. U weet hoe donker het kan zijn in het leven van uw kinderen, door eigen zonde vaak. O Heere, als dat zo is, wil u uw volk terugbrengen in het licht en wil u die toch de koning zijt van uw kerk hen leiden en hen schenken uw genade. Heere, leer hen zien dat, ook al zijn zij uit zichzelf verloren schapen, weerbarstig, die niet willen wandelen in uw wegen, dat u de grote herder zijt, die uw schapen leidt in het rechte spoor. Wil u zo, o grote koning, aan ons allen denken. We hebben zoveel geestelijke vragen en de nood kan velerlei zijn. Wil u op ons neerzien en niet met ons doen naar wat wij verdienen. Want dan was het een verloren zaak, maar wil u op ons neerzien in uw genade. We dragen ook de gehele gemeente aan u op, zowel degene die hier zijn in de kerk als ook hen die met ons meeleven voor de kerktelefoon. En dan denken we bijzonder deze morgen ook aan de rouwdragende familie, de familie Vroeg in de Wei die in ons midden is. Heer, het is nog maar zo kort geleden dat na een smartelijk ziekbed u onze broeder Vroeg in de Wei hebt weggenomen uit dit leven. En de lege plaats is er gekomen. En deze week stonden we met de familie bij het geopende graf. Heren, in al die dingen is het Alleen uw kracht en uw troost die helpen kan. En daar smeken we ook om deze morgen. Wil u, zuster Vroeg in de Wijgen, denken aan nabij zijn. Ook nu de dagen voorbij gaan en het verlies en het gemis steeds meer ingeleefd zal worden. Wees u haar tot een rots en tot een sterkte. Denk aan alle kinderen. Wil u ook hen gedenken, Heere. En wees hen als de grote koning nabij in uw gunst. Ontferm u over de kleinkinderen, vaak nog jong, die een lieve opa moeten missen. Heere, bij alle vragen die dat ook geven kan in kinderharten, zou u willen schenken dat zij met die vragen tot u vluchten en het bij u zoeken. Denk ook aan de verdere familie. We denken bijzonder aan de bejaarde ouders in het bejaardentehuis. Heere, u weet wat dit verlies voor hen betekent. Op hun hoge leeftijd, o God, wil u over hen erbarmen en in Christus Jezus een God van nabij zijn. We smeken u, Heere, wees u zo met deze gehele familie. En wil u geven dat uw vertroostingen en uw kracht hun deel mogen zijn. Leer hen ook alles bij u zoeken. Geef ook dat de roepstem van het overlijden van broeder Vroeg in de Wij voor hen en voor ons allen geheiligd mag worden. Opdat wij, nu het leven zo spoedig voorbij kan zijn, zoeken naar dat ene nodige. Zoeken naar dat heil dat alleen in de grote koning, de Heere Jezus Christus, te vinden is. Heere, wees u ook met alle anderen onder ons die misschien al heel lang geleden een verlies moesten lijden. U weet hoe pijnlijk dat verlies kan zijn. En op hoe verschillende manieren het verdriet weer boven kan komen. O God, ontferm u over allen die in rouw zijn. En wees u en genadig een God die de nederigen vertroost. Wil u zijn met allen die ziek zijn. We dragen heel in bijzonder onze bejaarde zuster Verwij aan u op die ziek in het bejaardentehuis ligt. Heere, wil u haar gedenken, ook nu haar ziekte ernstig is en ze verzwakt. Wil u haar nabij zijn, wil u haar ondersteunen, haar leven sparen, indien dat mogelijk is. En bovenal bidden we van u, zou u in uw genade aan haar willen gedenken, zou u tot haar hart willen spreken en in genade op haar willen neerzien. Heere, ontferm u over haar en over allen die haar lief zijn in uw goddelijke gunst. Wees u ook met alle andere zieken, thuis of in het ziekenhuis of waar dan ook. Heere, het kan bijzonder in deze warme dagen moeilijk zijn om ziek te zijn. Het kan bijzondere moeite geven. Wil u hen nabij zijn en sterken? We zeggen u namelijk ook dank voor hulp en kracht die u betoonde. Broeder Bom mocht deze week terugkeren uit het ziekenhuis en mag vanmorgen alweer met ons in de kerk zijn. U hebt alles zover zo wel willen maken en het is alleen maar passend dat we uw naam daarvoor dank zeggen. Sterk hem verder, Heere. Geef verder ook genezing en wil hem en al de zijnen in uw gunst nabij zijn. Zo leggen we de noden en de moeite aan u voor. Ook de redenen tot dankbaarheid. Ze zijn er vele, meer dan we voor u kunnen neerleggen. We bidden u, Heere, denk aan ons in uw genade. En zie op ons neer. Want dat hebben wij nodig, bijzonder wanneer uw woord vanmorgen geopend wordt. En het gaan mag over de heerschappij van de Heere Jezus Christus. Grote koning, werk in ons midden. Koninklijk en majesteitelijk. En geef dat zondaren bekeerd worden. En uw volk geoefend wordt in het allerheiligst geloof. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen. Want wij moeten het belijden dat aan ons geen goed te vinden is. En dat wij alles verzondigd hebben. En als u met ons zou doen naar wat wij verdienen, dat u ons voorbij zou moeten gaan. Maar Heere, wil nog denken aan uw verbond. En wil om Christus wil op ons neerzien. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat enkel en alleen om het bloed van Christus Jezus, uw Zoon. Uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. We zingen dus Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Het tweede vers. Uit Sion zal de Heere uw scepter zenden. En het vierde. U heeft de Heere wie het nooit berouwt gezworen. 1, 2 en 4 van Psalm 110. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Psalm 145, het vijfde vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, vanmorgen zal het gaan over Christus als het hoofd van zijn kerk. Dat betekent dat wij erover nadenken dat hij regeert. En u maakt dit hoofdstuk Colossenzen 1 duidelijk dat hij regeert over alle dingen. Want de Vader heeft alle dingen geschapen door hem en hij is het hoofd van al het geschapene. Maar tegelijkertijd laat dit hoofdstuk ook zien dat Christus op een heel bijzondere manier koning is en hoofd is van zijn kerk. Met andere woorden, Christus is de koning die over deze wereld heerst. En hij is op een bijzondere manier de koning die het voor het zeggen heeft in zijn kerk. Nu liggen hier veel vragen, juist als het gaat over het koningschap van de Heere Jezus. Als Christus koning is over deze hele wereld, zo vraagt iemand misschien, Hoe komt het dan dat er in deze wereld nog zoveel ellende is? Hoe komt het dat in deze wereld de dood nog doorgaat? Er hongersnood is, ongeneeslijke ziekte? Of op een ander gebied, hoe komt het dan nog dat er in deze wereld oorlogen zijn en grote onrust is? En een derde vraagt, als Christus dan koning is van zijn kerk, hoe komt het dan dat er binnen die kerk nog zoveel scheuringen, twist en tweedracht is? Of hoe komt het dat er binnen die kerk nog zoveel onbekeerde mensen zijn? Of hoe komt het dat er nog zoveel harten zijn die onverbroken zijn? Hoe moeten we dat allemaal zien als de kerk, als de schrift ons laat weten, Christus is koning, zowel over de wereld als over de kerk. Wel, we willen er vanmorgen mee beginnen, om daar vanuit de schrift het een en ander over te zeggen. Nee, niet dat wij iedere vraag zomaar kunnen oplossen. Maar het is goed om juist in het licht van al deze dringende vragen te luisteren naar wat het woord van de levende God over deze dingen zegt. En we denken vanmorgen daarna over Christus als hoofd van zijn kerk. Want daar gaat het heel in het bijzonder over in dit gedeelte van het woord en in dit gedeelte van onze Heidelberger. Christus als hoofd van zijn kerk. In de eerste plaats hoe hij zijn kerk regeert. In de tweede plaats hoe hij zijn kerk zegent. En in de derde plaats hoe hij zijn kerk beschermt. Christus als hoofd van zijn kerk. Ten eerste hoe hij haar regeert. U vindt dat bijzonder in vraag en antwoord 50. Ten tweede hoe hij haar zegent. Vooral in het begin van antwoord 51. En tenslotte hoe hij haar beschermt. Dat is het slot van antwoord 51. Zoals de meesten van u weten zijn we bezig in onze catechismus met de 12 artikelen van het geloof. U weet wel die 12 artikelen die iedere zondagavond in de kerkdienst gelezen worden. Ik geloof in God de Vader. En in de loop van die geloofsbelijdenis wordt dan over de Heer Jezus Christus gezegd dat hij opgestaan is uit de doden, dat hij ten hemel gevaren is en dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader. En over dat laatste gaat het hier in onze catechismus, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Dat wordt hier in onze catechismus uitgelegd. En u begrijpt wel, dat heeft heel veel te maken met de woorden die hier onmiddellijk aan vooraf gaan. Christus is in de hemel gevaren, opgevaren ten hemel. En nu hij in de hemel is, zit hij aan de rechterhand van zijn Vader. Daarin wordt al duidelijk dat die hemelvaart van de Heer Jezus Christus iets bijzonders is. Want het is waar dat er van meer in de Bijbel gezegd wordt dat zij ten hemel gevaren zijn. U denkt misschien aan Henoch, de man wiens levensbericht we heel in het begin van de Bijbel lezen. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Hij werd in de hemel opgenomen. Of u denkt heel indrukwekkend aan die bekende geschiedenis van de profeet Elia, de vuurprofeet, die door een vurige wagen met vurige paarden in de hemel werd opgenomen. En het wordt ook van Gods kinderen gezegd, aan het einde van de tijden, dat zij in de hemel zullen worden opgenomen. Met andere woorden, er zijn er dus wel meer die ten hemel varen. Maar hierin komt het bijzondere van de Heere Jezus hemelvaart uit, dat als hij ten hemel vaart, hij de plaats krijgt aan de rechterhand van God. Dat is een plaats die niemand anders krijgt. Elia niet, en Henoch niet, en zelfs Gods kinderen niet, als ze straks ten hemel worden opgenomen. Christus alleen als hij de hemelen binnengaat, krijgt de plaats aan de rechterhand van de Vader. Nou, wat is er dan zo bijzonder aan die plaats? Zitten ter rechterhand van God. U begrijpt wel, we moeten ons dat niet al te letterlijk voorstellen. God heeft niet letterlijk een rechterhand, wat wij ons heel menselijk, heel lichamelijk kunnen indenken. U begrijpt wel, dat woord rechterhand en zitten ter rechterhand, ja, dat heeft een overdrachtelijke betekenis. Dat is een symbool. Een symbool van wat? Wat betekent het woord rechterhand als dat van God gebruikt wordt in de Bijbel? Ik denk op zijn minst drie dingen. De rechterhand in de Bijbel is allereerst het teken van eer. U vindt dat op verschillende plaatsen. Als bijvoorbeeld een koning iemand uitnodigde om in de troon te komen zitten aan zijn rechterhand, dan was dat een teken van eer. U leest dat in de geschiedenis van koning Salomo bijvoorbeeld. Toen zijn moeder Bathseba de troonzaal binnenkwam en hij als jonge koning op de troon zat, toen kwam hij naar voren van zijn troon en leidde zijn moeder de troon binnen, de troonzetel, en zij mocht aan de rechterhand van haar zoon zitten. Dat was een ereteken, een eerbewijs van koning Salomo aan zijn moeder. En dat de rechterhand een teken van eer is, dat vindt u ook in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was. Toen vroeg de moeder van twee van de discipelen aan de Heer Jezus: geef dat mijn twee zonen mogen zitten aan de rechterhand van u. En de andere discipelen waren daar geweldig kwaad om. Dat de moeder van de zonen van Zebedeeus zoiets durfde vragen. Want ze wisten, de rechterhand, dat is het teken van eer. En als dus de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader zit, dan betekent dat allereerst dat God de Vader hem met eer en heerlijkheid heeft gekroond. Christus zittend aan de rechterhand van God, dat is het teken van eer en heerlijkheid. Het tweede, de rechterhand is ook het teken van gunst. En ik denk dat u dat allemaal weet. Dan denken we aan die ontroerende berichten in de schriften, waarin gesproken wordt over de linkerhand en de rechterhand van God. Vooral de dag van het oordeel, als die genoemd wordt, dan staat er dat mensen die veroordeeld worden in de grote dag van het oordeel aan de rechter, aan de linkerhand staan. En degene die zalig worden aan de rechterhand. De linkerhand is de hand van Gods oordeel. De rechterhand is de hand van Gods gunst. En ook dat heeft zijn betekenis. Als Christus aan de rechterhand van God zit, dan betekent dat dat hij met gunst, met genade omringd is. Hij is Gods gunsteling. Hij is het in wie God gunst bewijst. In wie God genade schenkt. Dat alles zit er ook in wanneer gezegd wordt, zittend aan de rechterhand van God. En dan het laatste wat we over dat beeld van die rechterhand zeggen moeten. De rechterhand is ook het teken van kracht en van majesteit. In de psalmen leest u herhaaldelijk dat Gods rechterhand hoog verheven is. Zeer een sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. Daar hebt u het, de rechterhand is de kracht, de majesteit. En als Christus dus zit aan de rechterhand van de Vader, dan wordt daar ook mee uitgedrukt, hij die de ereplaats inneemt, die de gunsteling van God is, hij is met kracht omgord. Hij heeft alle kracht en alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Hij zit aan de rechterhand van God. God wil zijn kracht uitoefenen en zijn macht laten zien door Christus, in Christus. En zo hebben we het beeld, dacht ik, vanuit de schriften getekend. de rechterhand. Christus zittend aan die hand. Dat betekent dat hij Gods gunsteling is, die de eerkroon draagt, maar die ook met kracht en macht regeert. Regeert waarover? Wel, we hebben het al aangeduid, Christus regeert over alle dingen. U kunt dat ook in onze catechismes vinden. Want er staat, wat betekent het nu eigenlijk, zittend ter rechterhand Gods? Wel, Christus is daarom ten hemel gevaren, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Daar hebt u het. Dat deze Christus met macht en majesteit, met eer en gunst bekleed is, opdat de Vader door hem alle dingen zou regeren. Er gaat dus niets buiten de regering van Christus om. Alles wat er aan goddelijk bestuur is en goddelijke regering is, dat doet God de Vader door Christus. Dus heel de wereld wordt door Christus bestuurd. Alles wat er gebeurt, het gebeurt niet zonder de leiding van de Heere Jezus. Alles is in zijn hand. Er is een oud Engels gezang dat het zo zegt. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. En dat is zo. De Heere Jezus Christus heeft de hele wereld met alles wat er gebeurt in zijn handen. En als we daar zo een moment van morgen bij stilstaan, dan is dat iets duizelingwekkends. Dat de Heere Jezus Christus in de naam van de Vader alle dingen in zijn hand houdt en alle dingen bestuurt. Dat betekent dat ons leven, het uur van onze geboorte, onze levensgeschiedenis, het uur van ons sterven, alles ligt in zijn handen. Het betekent dat deze hele wirwar die wij wereldgeschiedenis noemen, met de onrust in het Midden-Oosten, met de verbrokkeling in Joegoslavië, met de onrust in Midden-Amerika en waar ook verder ter wereld, het ligt in de handen van Christus. Hij bestuurt alle dingen. Ach, en dan zijn er heel wat dingen die wij niet kunnen begrijpen. Ik heb daar al iets van gezegd aan het begin van de preek. Hoe kan Christus al deze dingen aanzien die in de wereld gebeuren? Hoe is het mogelijk? Na de Tweede Wereldoorlog, na Auschwitz en Bergen-Belsen nog te geloven in een Christus die de hele wereld in zijn hand houdt, dat zeggen velen vandaag. Ach, beste vrienden, er zijn zoveel vragen in het wereldbestuur waar wij geen antwoord op weten. Eén ding. Al hebben wij nog zoveel vragen. Persoonlijke vragen, vragen die het wereldgebeuren raken. Hij bestuurt alles. Dat is het onmiskenbaar duidelijk getuigenis van de schrift. Hij houdt alles in zijn hand. En hij doet alles naar zijn welbehagen, naar zijn soeverein bestuur. En niemand kan zeggen, waarom doet gij het zus of waarom doet gij het zo? Want hij is de soevereine heerser. Dat moeten we vasthouden. Omdat de schriften dat zeggen. Maar tegelijkertijd laten we niet vergeten dat de Heere Jezus Christus alle dingen doet naar zijn welbehagen. En dat wij daaronder hebben te buigen. Maar ook dat de zonde nog ontzaggelijk veel macht heeft op deze wereld. Dat hij de zonde in deze wereld toelaat. En soms het onrecht toelaat. Maar toch, alles bestuurt met het oog op zijn doel. En wat is het doel van God? Wat is het doel van Christus met het besturen van deze wereld? Wel, dat is ook duidelijk in onze catechismus gezegd. En trouwens ook duidelijk in de schrift gezegd. Hij bestuurt alle dingen met het oog op zijn kerk. Alles wat de Heere Jezus Christus in deze wereld doet, heeft één groot doel. Dat is dat hij zou bewijzen dat hij het hoofd van zijn kerk is. Alles in deze wereld moet dus medewerken daartoe dat Christus kerker komt. Alles. Vervolging, wereldgelijkvormigheid, ongerechtigheid, kwaad, alles. Opdat hij zou laten zien dat hij het hoofd is van zijn kerk. En die kerk komt er dus. Omdat Christus alles bestuurt. Zelfs al lijkt het soms alsof de machten der duisternis, de duivel en al zijn trawanten het voor het zeggen hebben. Zelfs al leven we in een tijd van duidelijke neergang, wanneer het gaat om het kerkelijke leven en de kerk in de breedte. Die kerk komt er, want Christus wil in het besturen van deze wereld bewijzen dat hij het hoofd is van zijn kerk, die zijn kerk ook regeert. Kijk, en dat is een heel belangrijk element in onze belijdenis, wat we duchtig moeten onderstrepen. Christus regeert alle dingen, opdat zijn kerk er zou komen en hij zou bewijzen dat hij koning is van zijn volk. En daarom is de grote vraag eigenlijk, die hier achter ligt en heel indringend tot ons komt: hoe staan wij tegenover Christus en tegenover zijn kerk? Dat is de meest beslissende vraag in de wereldgeschiedenis. De meest beslissende vraag in de wereldgeschiedenis is niet: wat zal er gebeuren in het Midden-Oosten en wat zal er gebeuren in Joegoslavië? Dat is een belangrijke vraag, maar dat is niet de meest beslissende vraag. De meest beslissende vraag is: hoe staat u, hoe sta ik tegenover Christus en tegenover zijn kerk? Want dit hele wereldgebeuren gaat voorbij. Dit hele wereldgebeuren is uiteindelijk alleen maar het steigerwerk voor de kerk van de Heere Jezus Christus. En u weet wat er gebeurt met steigerwerk. Als het gebouw klaar is, wordt het afgebroken. Dan heeft het zijn dienst bewezen. En vandaar, hoe staat u tegenover het gebouw van Christus kerk? En hoe staat u tegenover de koning die zit aan de rechterhand van de Vader? En dan zijn er maar twee antwoorden mogelijk. Heel duidelijk. Dan hebt u of door genade leren buigen voor koning Jezus. En bent u door zijn genadewerk een onderdaan van zijn rijk geworden. Een lid van de kerk met een hoofdletter. Of u staat nog buiten Christus. En buiten zijn kerk. O, dan kunt u lid zijn van een kerk hier op aarde, dooplid zijn of belijdend lid. Maar als u zijn genade niet kent, dan bent u buiten Christus. En dan bent u buiten zijn kerk. En het erge is, gemeente, dat mensen die onbekeerd leven, vreemdeling zijn van Christus, niets kennen van de kracht van zijn genade en van zijn bloed, die komen om. Want als Christus uw koning niet geworden is, dan bent u nog uw eigen koning. Dan bent u nog onder de macht van de duisternis. En als dat zo is, dat er mensen hier in de kerk zitten die Christus niet kennen als koning, als borg, die vreemdeling zijn van zijn genadewerk, dan is er maar één ding wat vanuit woord en belijdenis aan hen wordt toegeroepen. Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Waarom zoudt ge als tijgerwerk afgebroken worden? Want dat is het wat met deze geschiedenis en met het wereldgebeuren allemaal zal plaatsvinden. Het stijgerwerk verdwijnt. Opdat de kerk en het hoofd van de kerk zal schitteren. Opdat het koninkrijk zal komen. En daarom bekeert u, zoekt de Heer terwijl het nog kan. Smeek hem die het hoofd van zijn kerk is, of hij u als een verloren zondaar zalig wil maken en wil leren zijn heerschappij. Want onder zijn heerschappij alleen kunt u zalig worden. Kijk, en vandaar dat het zo nodig is dat wij voor het eerst en ook opnieuw Christus leren kennen en leren erkennen als het hoofd. Leren buigen voor zijn woord. Leren buigen voor zijn macht. Leren smeken om zijn genade. En nu juist als het hoofd van zijn kerk wil hij mensen met zijn genade vervullen. Want dat is het tweede wat hier in dit gedeelte van onze Heidelbergen naar voren komt. Christus regeert alle dingen opdat zijn kerk zou komen. Opdat zijn kerk in deze wereld zichtbaar zou worden. Maar hij regeert ook als hoofd, opdat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, gaven uitgiet. Hemelse gaven, staat er. Dus als Christus het hoofd is van zijn kerk, dat betekent niet alleen dat hij regeert, maar het betekent ook dat hij in de leden van zijn kerk, in de lidmaten, gaven uitgiet. U hebt het gehoord vanuit onze catechismus. Het gaat dus bij die kerk om levende lidmaten. En wanneer we levende lidmaten mogen zijn door de genade van God, dan worden die levende lidmaten, die worden overspoeld als het ware met gaven. Want Christus het hoofd giet gaven uit. Kijk, en dat hebben mensen die zichzelf hebben leren kennen en die God hebben leren kennen en Christus kennen, nu juist nodig. Levende leden van de kerk weten dat ze uit zichzelf zo leeg en zo hol zijn. Armen van geest worden ze genoemd in de Bijbel. Hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid. Ja, dat zijn mensen die uit zichzelf zoveel missen. Want wanneer de Heer in ons leven gaat werken, dan komen we aan de weet dat we mensen zijn die alles missen. Die genade missen, die wijsheid missen, die geloof missen, die hoop missen, die liefde missen. Dan ga je zien dat je in geestelijk opzicht alles mist. En dan ga je de Heer smeken om zijn genade. En nu zegt onze catechismus hier juist dat de Heer missende mensen, lege vaten, als ik het zo zeggen mag, nu wil vervullen met een overvloed aan hemelse gaven. Wat zijn die gaven die de Heere Jezus Christus als de grote koning zoal aan zijn kerk wil geven? Wel, een heleboel mensen zeggen vandaag dat zijn de bijzondere geestesgaven. De charismata, u hebt er wel eens iets over gehoord of over gelezen. En met die charismata bedoelt men dan in de Pinksterbewegingen, in de charismatische groepen, al die bijzondere geestesgaven waar u wel eens over leest in de Bijbel. Vooral in Paulus' brieven aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, hoofdstuk 14. Daar wordt gesproken over profetie, over tongentaal, over de gaven der genezing en der gezondmaking. En ze zeggen wel, dat zijn de gaven van de Heilige Geest, die heel bijzondere gaven. Nu zullen we moeten erkennen dat in de tijd waarin het Nieuwe Testament geschreven werd, de apostelen zulke gaven bezaten. Die konden door de kracht van de geest mensen genezen. en die konden door de kracht van de geest in verschillende talen spreken. U leest dat in de beschrijving van het Pinkster-evangelie. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat toen de apostelen stierven en toen het woord van God, het Nieuwe Testament, op schrift gesteld was, dat die heel bijzondere geestesgaven verdwenen zijn. En we hopen daar nog wel eens op terug te komen. De schrift laat ook zelf zien dat die bijzondere geestesgaven alleen aan de kerk geschonken zijn in de tijden toen het woord van God nog niet volledig was. Om mensen te overtuigen van de waarheid van het evangelie van Christus. Maar nu het woord er is, volkomen is, zijn die bijzondere geestesgaven niet meer nodig. Zij hebben het woord, Mozes en de profeten. Indien ze die niet geloven, wat zullen ze dan geloven? Die bijzondere geestesgaven zijn niet meer nodig. Wat dan wel? Als het hier niet gaat om die heel bijzondere gaven van genezing en profetie en tongentaal. Wel, de gewone gaven van de Heilige Geest, en die zijn al buitengewoon. De gewone gaven van de Heilige Geest, die hebben we wel degelijk nodig. En wat is de gewone gave van de Heilige Geest? Wel, dat is de gave van de bekering, de gave van het geloof, de gave van de hoop, de gave van de liefde, de gave van een verbroken hart, de gave van een vernieuwd leven, de gave van het gelijkvormig worden aan de Heere Jezus Christus, aan het drukken van zijn voetstappen. Al die gaven die een mensenkind nodig heeft om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Die gaven, daar gaat het om in dit gedeelte van de schrift en in dit gedeelte van onze Heidelberger. Wat voor gaven hebben wij nodig? Dat is de vraag die vanuit deze gedachte toch aan ons gesteld wordt. En als we gaven nodig hebben, dan kunnen we misschien heel horizontaal denken. Dan denk je, nou, ik wil graag een gelukkig leven. Wie zou dat niet willen? Of ik wil graag dat die en die problemen worden opgelost. Wie zou dat niet willen? Maar komen uw verlangens niet hoger dan de dingen van dit leven? Is er nooit eens een verlangen geweest, Heere? Schenk me die gave van het nieuwe hart. Schenk me die gave van het geloof, van de bekering, van de wedergeboorte. Dat ik u mag kennen, mezelf Christus leer kennen. Kijk, dat is het allervoornaamste in ons leven. En daar mogen we de grote God en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, om smeken. Pleitend op zijn eigen toezegging. Heere, doe het zoals u gesproken hebt, zoals u beloofd hebt. Dat is de weg die de Heere zelf wijst. Voor jonge mensen, voor kinderen, vraag je veel. Of dat uit de hoge hemel de Heere zelf je zijn gave wil schenken. Nieuw hart, het geloof, de bekering. En belijd dan maar dat je een zondaar bent. Dat je het niet hebt. Dat je het niet weet. Dat er nog zoveel dingen overblijven die alleen maar duisternis zijn. Dat je merkt dat je hart niet mee wil. Dat je merkt dat je een vijandig hart hebt. Een hart wat tegenstribbelt. Een hart wat niet buigen wil en wat niet erkennen wil dat wij gezondigd hebben. Een hart wat niet van genade kan leven en wil leven. Maar smeek om zijn genade. Om zijn bekering. Om dat geloof waardoor je alleen getroost leven kunt. En als we iets van die genade mogen kennen, met lege handen en een leeg hart, door die hemelse genadegave vervuld zijn, ja, dan ga je er steeds meer om vragen. Want het is een wonderlijk iets wanneer God genade schenkt in ons leven, dan worden we steeds meer verlangend naar meer. Genade maakt geen gearriveerde mensen. Zo van die mensen die het altijd hebben en die altijd kunnen doormarcheren met de Bijbel onder hun arm. Ik heb het en ik ben het. Dat is een karikatuur van het christendom. Genade maakt ootmoedige mensen. Die als het er recht op aankomt, iets van de zekerheid mogen kennen, dat wel. Maar die ook weten, ik ben van het gegeven goed afhankelijk. Ik ben van de genadegave van de grote koning van de kerk afhankelijk. Hij moet geven, telkens weer. Want zonder u kan ik niets doen. Zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft in zijn laatste grote reden voor zijn sterven. In de avondmaalzaal, zonder mij kunt gij niets doen. Zonder hem kun je niet geloven. Zonder hem kun je niet hopen. Zonder hem kun je niet liefhebben. Zonder hem ben je arm en ellendig. Maar met hem, door die overvloedige genade, kun je alles. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus, door hem die mij krachten geeft. O, wat is het een zegen als Gods kinderen veel bij deze fontein van heil, een overvloeiende fontein van genade, mogen verkeren. Want vanuit die volheid die bij hem te vinden is, worden ze in alle overvloed vervuld. En hoe leger onze handen zijn, en hoe leger ons hart is, hoe meer plaats er is voor die hemelse gaven. En dan giet de Heer het wel eens uit. Dan wordt de liefde van Christus wel eens zo in het hart uitgegoten, dat het bijna te sterk is en te zwaar is om te dragen. Maar de liefde van Christus, die is het die uitgegoten het hart vervult. Die is het die het hart verwarmt en die kracht geeft om verder te gaan. Heilige Geest giet geestelijke gaven uit. En wat is daarvan de bedoeling? Van dat uitgieten van geestelijke gaven, van die gaven van de bekering en van die gaven van het nieuwe leven, van de hoop en van de liefde? Wel, de bedoeling daarvan is dat, ja, die lidmaten God gaan grootmaken, Christus gaan verheerlijken. Want dat is toch de bedoeling waarom God ze uit de duisternis getrokken heeft met eeuwige liefde. Opdat ze zijn lof zouden vertellen. En opdat ze tot eer van hem zouden leven. Dat is het diepste bedoelen waarom hij de gaven uitgiet. En weet u hoe dat gebeurt? Wel, dat gebeurt zo dat ze steeds armer worden in zichzelf. Zoals Johannes de Doper het eens zei. Hij moet wassen, dat betekent hij moet meer worden. En ik moet minder worden. Al minder. En wat ik nu minder mag worden. Klein in mezelf. Arm in mezelf. Dat wordt hij groter. Wat ik minder word, daar komt meer en meer plaats voor hem. Meer en meer plaats voor zijn genade. En daar gaat God van de hemel in ons leven iets zien van het beeld van Christus. Want waar zijn kerk arm wordt, rijk door de gave van Christus, daar vertoont ze het beeld van de Heere Jezus en leeft ze tot eer van hem. Kijk, daarom is die gave van al die genadeschatten van de Heere Jezus zo ontzaggelijk belangrijk. Buiten die genade zijn we niets als een arm en verloren zondaar. Maar door die genade worden arme zondaren met goederen vervuld. En dan nog heel kort iets over dat allerlaatste. Dat is dat de kerk ook beschermd wordt door de Heere Jezus. Hij is het die zijn kerk regeert. Hij is het die zijn kerk vervult met allerlei zegeningen. Hij is tenslotte het hoofd van de kerk, zittend aan de rechterhand van de Vader, die zijn kerk ook bewaart. Daarna, zo lezen we namelijk in onze Heidelberger Catechismus, dat hij ons met zijn macht tegen al de vijanden beschut en bewaart. Wie zijn de vijanden van Gods kinderen? Wie zijn de vijanden van een oprecht christen? Wel, als u uw catechismus een klein beetje kent, dan weet u dat in het slot over de vijanden gesproken wordt. En daar wordt over drie vijanden gesproken. De wereld, de duivel en ons eigen boze hart. Dat wordt wel de driehoofdige vijand genoemd, omdat het eigenlijk gaat om één vijand die drie koppen heeft, drie hoofden. De duivel, de wereld en ons eigen hart, ons boze hart. En wat zou nou de ergste vijand zijn? Wel, de ergste vijand voor iemand die genade kent, voor een oprecht christen, dat is meestal het eigen boze hart. Want kijk, de duivel komt van buiten. En de wereld komt van buiten. Maar dat eigen boze hart, dat zit binnenin. En u weet wel zoveel van oude verhalen over oorlogen, dat als een stad bestormd werd door allerlei vijanden, dan kon die stad lang stand houden. Maar als de vijand een steunpunt binnen de poorten had, ja, dan was die stad eigenlijk verloren. En zo is het met ons leven. De duivel en de wereld, dat zijn machtige vijanden, maar die hebben een steunpunt hier, binnen in ons hart. Dat is zo bij iemand die onbekeerd is. Maar dat is zelfs bij een kind van God zo, dat er nog zoveel zonde overblijft, een steunpunt hier van binnen. En vandaar de geweldige strijd. Een strijd waarin je altijd het onderspit delft, als je op jezelf ziet. Vandaar dat je in de Bijbel ook zoveel keren ziet, dat mensen die toch de Heere mogen kennen, dat ze toch in de strijd tegen de vijanden het onderspit delfden. Weet u waarom? Omdat een mensenkind zonder de kracht van de Heere niet tegen die vijanden is opgewassen. En vandaar dat David in zonde valt, als hij zonder de Heere verder gaat. En Petrus, als hij in eigen gerechtigheid en trots verder gaat, de Heere Jezus verloochent. Ja, dan ben je niet tegen die vijanden opgewassen. Wat is daarom nodig? Goddelijke bescherming. Bescherming vanuit Christus het hoofd. Vanuit de hemel. Vanuit hem die aan de rechterhand van God zit en die krachtige daden doet. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij kan beschermen tegen al die vijanden. Laten we eens een enkel ding noemen. Iemand die de Heere vreest, kan bestormd worden door allerlei kwade gedachten. Satan kan komen met allerlei godslasterlijke gedachten. Weerloos ben je. Maar er is een machtige beschermer. Heere, wees u mijn helper. En wees u mijn burcht. Iemand kan aangevochten worden door een bepaalde zonde. Want vergeet het niet, er kan in het leven van hem of van haar die de Heere vreest een bepaalde boezemzonde zijn, een hele bijzondere zonde, waar je het ontzaggelijk moeilijk mee hebt. En waar in stilte heel wat mee afgestreden wordt. En je voelt dat je tegen die boezemzonde niet bestand bent. Wat nodig is, hulp van boven. Een helper die beschermt en bewaart. En dan hoor ik een kind van God pleit de Heere, wees u mij tot een helper, wees u mij tot een rotsteen. En zo kunnen we doorgaan, gemeente. Daar is goddelijke bescherming nodig. En weet u wat nu zo'n wonder is, dat de Heere Jezus Christus nu in zijn omwandelingen hier op aarde gezegd heeft, dat hij juist daarvoor naar de hemel zou gaan, om altijd zijn volk te beschermen. Om ze altijd te bewaren. En niemand zal ze uit zijn hand kunnen rukken. Ook al zullen de poorten van de hel en de machten van de duisternis proberen om zijn kerk te vernietigen. Ook al moet Simon Petrus het horen dat de duivel gereed staat om hem te ziften op de zeef. En Simon Petrus zou door de zeef heen gevallen zijn en omgekomen zijn. Maar zegt de Heere Jezus, ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Beschermende handen. Hij beschermt en bewaart. En vergeet dan ook niet dat deze beschermende Heere Jezus almachtig is. Dat hij al die vijanden kan overwinnen, ja ook heeft overwonnen. Nog hebben ze macht, maar ze zijn overwonnen. Want hij heeft door zijn kruisdood en door zijn opstanding alle vijanden beslissend de nederlaag toegebracht. De wereld, de duivel en ook de zonde. Hij heeft ze overwonnen. En daarom is hij een machtige beschermer. O u die de Heere vreest. En die aangevallen wordt van buiten en van binnen. Door duizend stemmen die zeggen het is niet waar. U hebt geen heil bij God. Hier is de bescherming. Hier is de bewaring. Bij hem die in de hemelen zit. En hij is de almachtige. O, wat zou de kerk van de Heere Jezus Christus hem veel moeten nodig hebben. Hebt u hem ook veel nodig? Niet alleen voor de gave van zijn genade, maar ook voor de bescherming en de bewaring iedere dag opnieuw. Wat zou de kerk van de Heere Jezus Christus hier op aarde eigenlijk dagelijks aan zijn troon moeten vertoeven, smekend om zijn bescherming. Maar weet u wat zo erg is? Dat soms juist mensen die de Heere vrezen, het vaak zo zelf kunnen. En hun eigen wegen gaan. En de Heere, om een oude uitdrukking te gebruiken, zo aan zijn plaats kunnen laten. Dat wil zeggen, de Heere kunnen laten voor wie hij is. Daarom komt er zoveel duisternis en zoveel strijd in het leven. Omdat ze zo weinig Christus genade en Christus bescherming in de praktijk van het leven nodig hebben. O, laat dat een aansporing mogen zijn vanmorgen. Om hem te zoeken. Ook als de beschermende en bewarende borg. Zittend aan de rechterhand van zijn vader. En u die zegt, ja maar, ik behoor niet tot dat volk van God. Mag ik dan ook bidden om bescherming? Ach mijn beste vriend, bid dan allereerst om genade. Om een nieuw hart. Om de gave van de bekering. Om de gave van het geloof. En bid dan ook maar om bescherming. Heere, bewaar me voor de strikken en voor de aanslagen van de zonden en de duisternis en de vorst der duisternis. Maar roep hem aan, die alle macht in hemel en op aarde heeft. En als u hem mag leren kennen, en de gave van zijn genade en van zijn bescherming daarin mag delen. Och, dan zal hij zorgen voor dit leven, maar ook voor het sterven. Want hij beschermt en bewaart, niet alleen tegen al de vijanden hier op aarde, die zo kunnen losstormen wanneer je daar leeft. Te midden van de wereld en de duivel en je eigen zonde. Maar hij beschermt ook voor de laatste vijand. En de laatste vijand, zegt Paulus, is de dood. Nou, voor die laatste vijand beschermt Christus zijn kerk ook. Hoe donker hun levensweg misschien ook was. Hoeveel vrees er misschien ook geweest is. Hij beschermt en bewaart. En dan kan het zijn dat ze op zijn handen op zijn bloed door de donkere gracht van de dood gedragen worden. En straks eenmaal boven komen, waar geen zonde, geen wereld, geen duivel is, waar Christus alleen is, zittend aan de rechterhand van zijn Vader, en waar zij voor hem zullen buigen en hem alle eer, alle aanbidding en alle lof zullen toebrengen tot in der eeuwigheid. Dat zal het einde zijn. Als Christus zijn kerk voor zich mag zien, verlost van alle vijanden. En als de kerk eeuwig bij haar koning mag zijn, die nu zit aan de rechterhand van zijn Vader. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen dat u een koning gezalfd hebt die heerst. En u weet, u heren, wie wij zijn. Van nature zijn wij geen onderdanen, staan we daar buiten. Zijn we rebels en behoren we tot het steigerwerk van deze wereldgeschiedenis. Heren, wil u dan ons bekeren, trekken uit de duisternis van ons zondig bestaan en vervullen met de gaven die u alleen schenken kunt door uw geest en die u ook schenken wilt om niet, opdat wij tot dat volk mogen behoren, wat onder uw heerschappij gezegend wordt en ook door uw kracht beschermd wordt. O Heere, bewaar ons bij uw woord en bescherm ons bij uw woord. En laat uw volk toch steeds meer leeg worden in zichzelf. Om vol te worden vanuit de troon van uw genade. Heere, ga nu met ons. Geef ons ook verder een gezegende zondag. Wees met ons als we vanavond opnieuw samen hopen te zijn. En open ook dan uw heilig woord. We vragen het in de vergiffenis van onze zonden, uw naam dankend voor al het goede dat u gaf om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 138, het vierde vers. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 4. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.